verder gewoon aan die hele 70ste week voorbij. En die antichrist zal ook inderdaad optreden tot aan het begin van de 1000 jaren aan toe, want pas dan zal hij gebonden worden. Dat heb je. Vers 15 grijpt dus weer even terug en zegt, let op, 70ste week van Daniel. Want dat is voor Jeruzalem in bijzonder van belang. En daar gaat het hier over. Als in die dagen dan gezegd zal worden, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Vers 24, want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Er zullen grote tekenen en wonderheden doen. U weet wel, wonderen der leugen uit 2 Thessalonicenzen 2. Alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Hoezeer iemand dan ook op de Messias zou lijken, hij is het niet. In die tijd in elk geval niet. Dat weten we natuurlijk, want de Messias zou niet verschijnen voor het einde van de 70ste week. Dus er moet eerst 7 jaar verlopen vanaf dat verbond wat ze gesloten hadden. Dan wel er moet 3,5 jaar verlopen vanaf de oprichting van de gruwel der verwoesting. Dan pas zou de Messias verschijnen. Zie? En wel op de Olijfberg. Als hij ergens anders verschijnt, is het hem ook niet. Dat heb je toch, hè? Dat staat er toch expliciet allemaal. Niks moeilijks, hoor. Nou goed. Waarna in het algemeen gezegd wordt dat die verdrukking zou komen. En dan vers 29, daar neem ik de draad weer op. Terstond. Nou, terstond, nou, op hetzelfde tijdstip. Nou, dat wil zeggen op dezelfde dag. Dan wel de dag erna, van mijn part. Maar in ieder geval terstond na de verdrukking van die dagen. Maar die uitdrukking betekent natuurlijk gewoon terstond na het einde van de 70ste week van Daniel. Toch? Want die verdrukking kan nooit langer duren dan tot het eind van de 70ste week van Daniel. Voor het Joodse volk, voor Jeruzalem. Terstond na de verdrukking van die dagen is dus hetzelfde als terstond aan het einde van de 70ste week. En wat gebeurt er aan het eind van de 70ste week? Hand op de mail, wat gebeurt er? Te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Verschijnt de Messias. Toch? Nou, hier staat het ook. Want hier staat, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemel zullen bewogen worden. Ik kom zo terug. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, dan verschijnt hij dus aan de hemel, namelijk uit de wolken, want deze Jezus werd gezegd op de Olijfberg tot de discipelen, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien heenvaren. Waarbij een wolk hem ontrok aan hun gezicht. Zij zagen hem niet langer. Toen werd gezegd, hij zal al zo wederkomen uit de wolk, net zoals je het nu gezien hebt. Nou, dat is waar het hier over gaat. Want als hier staat, zon, maan en sterren zijn verduisterd, betekent het gewoon dat er een wolk is aan de hemel, hoor. Nou, een ongewone wolk. Maar dat is wat het is. Niet een astronomisch verschijnsel, geen zonsverduistering, geen maansverduistering. Dat kan namelijk niet gelijktijdig, dus dat is het ook niet. Bovendien van de sterrenverduistering hebben astronomen ook nog nooit gehoord. Dus het is gewoon een verduistering van de hemel. Dat kan niet missen, want het Oude Testament spreekt er uitgebreid over. Want ik wilde er eigenlijk het liefst aan voorbij gaan. Maar deze uitspraak over verduistering van zon, maan en sterren komt vele malen voor in de Oude Testamentische profetie. Met name ook in Joël 2. En tot op zekere hoogte, als je goed leest, ook in Zacharia 14 overigens, maar vooruit. Maar het idee is dat die gebeurtenis inderdaad het einde van de 70ste week markeert. Want dat zou plaatsvinden volgens dit vers terstond na de verdrukking van die dagen. Kan dus niet missen. En elke keer als je in de profetieën leest over verduistering van zon, maan en sterren, weet je wanneer dat is. Het einde van de 70ste week van Daniel, de bekering van het overblijfsel zo gezegd enzovoort. En de verschijning van de Heer, dat is wat het is. En er staat hier ook, want er staat als dan zal in de hemel verschijnen. Schijnen is leuk, want hij komt natuurlijk uit de wolken in het duister. Als een lichtende gestalte. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde, dat moet zijn van het land overigens, dan zullen alle geslachten van het land en daarmee van het volk wenen. Het is namelijk de verwijzing naar Zacharia 12. Daar staat dit namelijk. Zie. En zullen de zoon des mensen zien, komend op de wolken. Hier heb je dus het antwoord op de vraag, hoezo zijn zon, maan en sterren verduisterd. Zijn wolken. Hij komt op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En wat hij komt doen, weet je ook. Hij komt Israël verzamelen in de woestijn om hen via de woestijn te brengen alsnog naar het beloofde land. Hoeveel profetieën wilde u hebben uit het Oude Testament waar dat staat? Er staat nooit bij wanneer. Maar hier staat het. Terstond na de verdrukking van die dagen zal hij verschijnen. Zie, dus deze profetie, of deze uitspraken van de Heer in Matthäus 24, zijn gewoon eigenlijk voor volle 100% gebaseerd op de oud-testamentische profetieën. Het is eigenlijk niet wat nieuws. Maar wat er wel gebeurt, is dat op volgorde de dingen verteld worden. En aan de hand van die volgorde kunnen wij inderdaad andere oud-testamentische profetieën inpassen. Zo steekt het in elkaar. En moeilijker is het dan ook niet dat bovendien een periode van tijd zou verlopen vanaf het einde van de 70ste week tot aan de 1000 jaren, dat daar tijd tussen zit, wordt in de volgende verse vermeld. Want er staat, hij zal zijn engelen uitzenden met een, dat zijn Michael en zijn engel is dat eigenlijk. Ja, broeder, dat zijn wij. Maar goed, maar het zijn diezelfde engelen als uit Daniël 12, vers 1 uiteraard. Bovendien, Daniël 12 zei, te die tijd, in de dagen van benauwdheid, zal het volk verlost worden. Als je dat letterlijk neemt, betekent dat het volk verlost wordt uit die benauwdheid, na 1260 dagen, maar dat die benauwdheid zelf nog gewoon voortduurt over de volkeren. Hebben jullie ook nog? Dan volgt het dus nog een tijd en zijn nog niet de 1000 jaren begonnen. En hier ook, hij zal zijn engelen uitzenden, want die zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Vers 31, en dan staat er, leert van de vijgenboom deze gelijkenis, want de vijgenboom is een beeld van de Joodse staat in elk geval. Wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, kortom, wanneer de boom tot leven blijkt te komen, en die komt pas tot leven op grond van geloof, bekering, toch? Oh, dat is al heel lang zo, broeder, sinds het Oude Testament al. Ja, sinds Genesis al, maar laat maar zitten. Ja, dat is zo. En de Heer zegt ook, wij zouden de engelen gelijk zijn. We zouden immers een hemels lichaam ontvangen, dus wij zijn engelen.
Mijn schoonmoeder is.
Ja, ja. En hij is, daarom heeft hij een vliegerswet gehaald. Nou goed, laat maar zien. Ja, nee, dat is zo, maar daar gaat het nou niet om. Hè. De volgende gedachte is, broeder, dat wij Israël zullen bijeen vergaderen. Dat is ook zo. We hebben wat te doen dan. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat alleen maar even om die... Ja, daarna kom je tot nog veel meer. Als ik op de details inga, dan ga ik nou gewoon snel overheen. He? Maar je kunt ze gewoon naast elkaar leggen. Let op, er staat, wanneer die vijgenboom teder wordt, zijn tak teder wordt. Kortom, wanneer leven openbaar wordt, wanneer de vijgenboom weer leeft. In hoofdstuk 21 werd hij vervloekt. Na de intocht in Jeruzalem. Ja, dat is typologie. Natuurlijk is het typologie. Maar hier is het ook typologie. Die vijgenboom die vervloekt was en die geen vrucht zou dragen, die zou alsnog toch weer tot leven komen, hoor, heus. En er staat hier, dat is namelijk niet nu, want vandaag hebben wij van doen met een dode Joodse staat, het dode lichaam namelijk uit vers 28... van dit hoofdstuk, aangehaald uit Ezechiël 37 en uit Deuteronomium 28. Daar wordt de ongelovige Joodse staat zo beschreven, door het lichaam. Dat is niks moeilijks, daar komt het oordeel over. Nou goed, maar wanneer die vijgenboom tot leven komt, zo weet gij, niet dat de zomer is aangebroken, maar er staat dat de zomer nabij is. Met andere woorden, vanaf dat tijdstip, vanaf het einde van de 70ste week, is de situatie te overzien. Maar dan is nog niet 1000 jaar aangebroken enzovoort, wat allemaal maar heten mag. Maar dat gaat nou gebeuren. Daar wordt nou aan gewerkt in de dagen die nu volgen. Want dit bekeerde Israël zal inderdaad van Gods wegen gebruikt worden om het evangelie en daarmee het koninkrijk, en dus heet het evangelie van het koninkrijk, te prediken over heel de aarde aan alle volken en dan zal het einde komen. Maar dat stond in vers 14. Ik zei al, het loopt een stuk parallel hier. Hè? In vers 11 ben je in de 70ste week. En aan het eind van vers 14, het einde, ben je inderdaad aan het einde van de boze eeuw. Niet met betrekking tot Jeruzalem, maar met betrekking tot heel de wereld. Nou goed. Maar er wordt dus nog een periode aangekondigd. Wij leven dus niet in de dagen waarin die vijgenboom uitbot, zoals men zo dikwijls zegt, waarna men aan het rekenen slaat. Van hoe lang duurt het dan nog? Nog één generatie? Want er staat er. Dit geslacht zal geen sinds voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Maar het berust op een misverstand. Namelijk, men past de uitspraken precies verkeerd om toe. Men denkt dat hier tijd gemeten wordt met de maatstok. En de maatstok is één generatie. Zo van één generatie en dan zal het gebeuren. En hoe lang duurt één generatie? Dan weet je wanneer het gebeurt. Ik zeg u dat het precies andersom is. Vanaf dit tijdstip weet je wanneer het zover is. En aan de hand daarvan kun je weten hoe lang een generatie duurt. Heb je dat? Ik moet dat nog een keer zeggen. Het is net andersom. Men wil de periode meten met een generatie. In werkelijkheid, de generatie wordt gemeten, hoe lang die duurt, aan de hand van de periode. Hoe lang is die periode namelijk? Strikvraag, goed. Dat is een strikvraag. Nou, twee antwoorden dan. Doen we twee antwoorden. In ieder geval 33 jaar vanaf het einde van de 70ste week en daarmee het uitbotten van de vijgenboom tot aan de 1000 jaren. En dus wordt gezegd, deze generatie zal niet voorbij gaan. De discipelen vragen immers steeds, zal het in deze generatie gebeuren? Dat hebben wij ons net ook gevraagd. De Heer zegt, nou, degene die dat zien gebeuren, voor hen geldt, die generatie zal niet voorbij gaan. Dus de discipelen konden weten dat hun generatie zou voorbij gaan. Het was hier gewoon gezegd. Het is mooi, de klemtoon legt. Ik lees hem dus als, dit geslacht zal geen sinds voorbij gaan. Totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En als u zegt, ik wist niet dat een geslacht 33 jaar duurde, dan zeg ik, daar heb ik nog een mooiere voor u. Want volgende vers zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Zodat de tijd gemeten wordt, niet vanaf het einde van de 70ste week tot aan de 1000 jaren. Maar vanaf het einde van de 70ste week tot de jongste dag. Twee totaal verschillende gebeurtenissen die dikwijls verward worden. Wat denkt u van? Nou ja, die dikwijls verward worden. Men verwart de wederkomst van Christus met de jongste dag. Maar het punt is, daar zit er in ieder geval eerst 33 jaar en dan nog 1000 jaar en dan nog een stuk tussen. Volgens Openbaring. En wat hier gezegd wordt, is dat deze generatie die zal blijven bestaan tot aan de jongste dag aan toe. Er wordt een uitspraak gedaan, niet over die tijd, maar er wordt een uitspraak gedaan over de generatie. Die generatie zal zo lang leven, zal leven tot aan de jongste dag aan toe. Langer hoeft niet, althans niet in dit lichaam. Want dan komt nieuwe hemel en nieuwe aarde, enzovoorts. En dat zo is mogen blijken uit enkele uitspraken, minstens uit Jesaja. Daar blijkt in het koninkrijk iemand van 100 jaar een jongeling te zijn. Dat zal best, want er zijn er dus die ouder worden dan 1000 jaar. Daar heb ik nagevraagd aan een Methuselem, die zei, dat zou kunnen, ja. Kwam aardig in de buurt in elk geval. Waarom nou niet? Maar dat is wat er echt staat. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. En ik kan niet nalaten het volgende vers dus ook te lezen, want ik vind de indeling van pericope hier zeer ongelukkig. Het volgende vers zegt, toch van die dag en die uren weet niemand. Ik zeg altijd, het vers zegt precies het tegenovergestelde van wat dikwijls erin gelezen wordt. Helaas, sorry. Doch van die dag en die uren weet niemand. Van de jongste dag dus. Niet van de wederkomst van Christus, laat staan van de opname van de gemeente, maar van de jongste dag. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, doch van die dag en die uren weet niemand. Maar omdat velen de jongste dag en de wederkomst van Christus niet aan elkaar kunnen houden, ondanks dat er meer dan 1000 jaar tussen zit, heeft men het idee dat het een uitspraak is hier van die dag en die uren van de wederkomst van Christus. Want men denkt dat het hetzelfde is. Want men heeft er wel een mening over. Nee, en er geen verstand van. Natuurlijk. Ja, sorry. Maar zo zit het dan eenmaal. Daar komen die misverstanden vandaan. Maar de uitspraak is toch, het duidt de tegenstelling aan, toch van die dag, in tegenstelling tot andere dagen, vandaar het aanwijzend voornaamwoord, doch van die dag weet niemand, maar van die dag wel. Want daar stond er toch bij, wanneer gij zo zien de gruwel der verwoesting, nog 3,5 jaar, wederkomst van Christus, einde van de verdrukking voor het Joodse volk enzovoort. Dat staat er toch allemaal. En dan neemt de Heer ook nog maar de draad op in het midden van de 70ste week. Maar feitelijk kennen we de tijdrekening dan in elk geval definitief vanaf het begin van de 70ste week. Vanaf de datum van het ondertekenen, het bevestigen, hoe heet zoiets, van het verbond. Toch? Als dat eenmaal gebeurd is, dan weet men ook wanneer het einde van de 70ste week valt en op welke datum de Heer op de Olijfberg zal verschijnen. Kun je zo even uitrekenen. Op de tabellen. Zo zit het. Nou goed. Ik stel voor dat we het daarbij laten, want het is inmiddels tijd voor de pauze. Overigens, voordat wij Matthäus wegslaan, nog even opwijzen dat het begin van de 1000 jaren, de term staat er niet, maar dat het begin van de 1000 jaren pas vermeld wordt in hoofdstuk 25... Eén lange redenvoering, die was nog lang niet afgelopen hoor, nog lang niet. Eén lange redenvoering, maar pas in hoofdstuk 25 vers 31 wordt gezegd, en wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, de Heer heeft in het tussen een paar gelijkenissen verteld en zo, die in de eerste plaats betrekking hebben op de dagen na de 70ste week, maar voor de 1000 jaar, niettemin. We vinden daar ook algemeen nieuwtestamentische waarheid in. Daar gaat het niet om. En tot zekere hoogte dus ook op ons toepasbaar. Maar de gelijkenissen als zodanig worden toegepast op die 33 jaar. Die generatie namelijk, waarover hij zojuist sprak. En pas in vers 31 zegt hij dan, en wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dat is uiteraard niet aan het eind van de 70ste week. Dan is er niet eens een Jeruzalem, want dat is verwoest. Laat staan dat daar dan een troon zou zijn. Dat begrijp je toch? Dus hoofdstuk 25 vers 31 spreekt over gebeurtenissen 33 jaar later. Waarbij definitief het oordeel komt over de volkeren of wat er van over is. Dat staat er ook. Want voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Dat is dus weer niet de jongste dag, maar dat is het begin van de 1000 jaren. Binnen van Satan vindt dan ook plaats, maar dat staat er niet bij. Want daarvoor moet je weer vergelijken met bijvoorbeeld Openbaring 20. Daar staat dat weer wel erbij, enzovoort. Zo vult het elkaar aan. Maar goed, om kort te gaan, wij vinden dus het eind van de 70ste week vermeld. Vanaf vers 29 van Matthäus 24... En wij vinden het eind van heel die periode van verdrukking, en daarmee het begin van de 1000 jaren, feitelijk vermeld vanaf vers 31. En dat is het laatste deel van de hele redenvoering, die 2 hoofdstukken duurt dus. Heb je dat? En daarna wordt uiteraard verder gegaan met de geschiedenis van zijn lijden en zijn dood en daarna zijn opstanding. Dat is het laatste stuk dus eigenlijk van het Matthäus-evangelie hier. Maar ik wilde u nog meenemen naar 1 Thessalonicenzen. Dat is namelijk de volgende schriftplaats, waarin tamelijk expliciet verwezen wordt naar de 70ste week van Daniël. Maar ik zeg er meteen bij dat je er heel gemakkelijk overheen leest. Want 1 Thessalonicenzen 4... Die hoofdstukkenindeling vind ik ook hier weer tamelijk ongelukkig, maar vooruit. Maar 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13 spreekt over onze toekomstverwachting. De toekomst van de gemeente dus. Dat is namelijk niet een aardse, maar een hemelse. Want hoe dat ook zijn mogen, onze roeping is een hemelse. Wij zullen hemelburgers zijn voor zover wij betrokken zijn. In aardse zaken is dat vanuit de hemel. Zo is dat nou eenmaal. En dat is ook wat hier met name naar voren gebracht wordt. Vanaf vers 13. Ik neem aan eigenlijk dat het redelijk bekend is. Langzamerhand. De laatste jaren heb ik er in ieder geval uitgebreid over gesproken. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Waar gezegd wordt, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Want de gedachte is in vers 13 dat inderdaad inmiddels, sinds Handelingen 2 om zo te zeggen, gelovigen gestorven zijn. En misschien was de verwachting, uit onwetendheid, al of niet willens, maar goed, misschien was de verwachting die van de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. En de normale gang van zaken is dat weliswaar dat koninkrijk op aarde zal komen, maar dat is alleen, of komt alleen tot degene die dan leven. Hebben die nog? En ik zeg dat is de algemene gang van zaken, ook gezien vanuit het Oude Testament. Want waar het op neerkomt is dat iemand als Abraham, Isaac, Jacob, David en hoe ze allemaal geheten mogen hebben, gaan niet de 1000 jaren binnen. Bovendien, wat moet David daar? Zijn opvolger zit op de troon. Dat is geen argument natuurlijk, maar je krijgt toch wat rare toestanden eventueel. Eventueel. Nou goed, maar waar het om gaat is gewoon dat zij zullen opstaan, zoals al de doden zouden opstaan op de jongste dag namelijk. Daniel trouwens ook, dat was helemaal het laatste vers van Daniel. Gij zult opstaan in uw lot, maar dat is niet in de 1000 jaren, ook niet in de wederkomst van Christus, maar op de jongste dag, wanneer namelijk die nieuwe aarde zou verschijnen, om zo te zeggen. Dus de gedachte is dat degenen die voor de wederkomst van Christus overlijden, niet die gebeurtenissen van de wederkomst mee zullen maken en ook niet de 1000 jaren, is de gedachte. En Paulus corrigeert dat op verschillende manieren tegelijk. Daar moet je dus even oog voor hebben. Hij zegt in de eerste plaats, er zijn er wel die ontslapen zijn, maar kijk, als wij geloven dat God Jezus heeft opgewekt uit de dood, dan geloven wij dus ook dat de gelovigen, die immers deel hebben aan het leven van de Heer Jezus, met hem opgewekt zullen worden, ooit een keer. Dat is één. Zodat weliswaar sommigen ontslapen zijn, maar we zouden ons daar niet al te veel zorgen over maken, ze zullen opgewekt worden. Dat is punt één. En daarna zegt hij, vers 15, want dat zeggen wij u door het woord des Heren. En dat is een eigenaardige uitspraak. Dat zegt hij er niet bij meestal, maar deze keer wel. En daar is een goede reden voor, denk ik. Ik kan namelijk wat nu volgt in het Oude Testament nergens vinden. Dat is tamelijk uniek, want bijna alles wat je in het Nieuwe Testament leest, staat ook in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wordt het gerangschikt en wordt het toegelicht en wat er maar wezen mag. Maar deze uitspraak kan aan mij liggen, maar ik heb hem nooit in het Oude Testament gevonden. Maar Paulus zegt ook, dit zeggen wij u door het woord des Heren. En dat betekent inderdaad dat hij, wat hij nu gaat zeggen, rechtstreeks van de Heer zelf ontvangen heeft. En hij zegt het dus als profeet. Dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Daar gaat het eerste probleem. Men zegt, zeer wel, hij verwachtte levend over te blijven tot aan de wederkomst van Christus. En dat is een misverstand. Dat is gewoon niet zo. Dat is net zo'n misverstand als dat de Heer tot de discipelen zegt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, dat betekent ook niet dat zij dat zouden zien. Zelfs niet dat zij het eventueel zouden zien. Het wordt dan over hun hoofden heen gezegd tot andere gelovigen die dan zullen leven, uiteraard. En als dat gij alleen op hen van toepassing zou zijn, dan is er in de hele Bijbel niks te vinden wat op ons van toepassing is. Dit ook niet, want dit wordt gezegd door de Thessalonicenzen, niet door de Alkmaarders. Dan wel, waar komen jullie vandaan? Weet je, veel. Westknollendam kwam ik onderweg tegen. Westknollendam. Nou goed, laat me zitten. Begrijp u wel, dus hoe dan ook, over hun hoofden heen wordt het eventueel gezegd tot ons. Bovendien, wij zouden onder geen enkele omstandigheid verwachten onze dood. Hoewel wij in het algemeen, ik zeg in het algemeen, ik sluit mezelf er liever niet bij in. Maar in het algemeen verwachten wij dat wij zullen sterven. Dat is de normale gang van zaken. Daar wachten wij trouwens ook niet op. Sommigen wel. Die zijn te beklagen. Ja, sorry. Maar onze verwachting als zodanig is namelijk dat wij met Christus zullen verheerlijkt worden. En voor wat ons leven in het vlees betreft, wij zouden de dagen die ons over zijn in het vlees de wil van God volbrengen tot de, en met de laatste dag aan toe, zover in ons vermogen ligt. En wij zouden dat doen omdat onze verwachting is dat we als gevolg daarvan van de Heer loon zouden ontvangen. Misschien heb ik het hier eerder gezegd, maar dan zeg ik het dus nu nog een keer. Het idee dat alle gelovigen in de Bijbel blijkbaar in het Nieuwe Testament de wederkomst van Christus verwachten, betekent niet dat zij die verwachten in hun dagen. Het had alleen te maken met hun persoonlijke verwachting. Wij verwachten als gelovigen de wederkomst van Christus niet omdat we denken dat het vandaag gebeurt, of morgen of overmorgen, maar omdat wij dan van hem loon zullen ontvangen en omdat ons dan recht zal gedaan worden. Daarom hebben wij onze hoop daarop gesteld. Dat is dan dat. En de dood, de lichamelijke dood, zou geen rol spelen in onze filosofie, in onze levensbeschouwing of wat er maar wezen mag. Hebben jullie ook nog? Want anders dan moet ik u nog laten zien dat Petrus wel degelijk wist dat hij binnen afzienbare tijd zou overlijden. Hij schrijft het namelijk zelf en het was hem bovendien van tevoren aangekondigd. Dus waar het verhaal vandaan komt dat Petrus dacht dat in zijn dagen de wederkomst zou plaatsvinden, begrijp ik niks van. Petrus zelfs zegt dat hij zou sterven voor die tijd. Niettemin stelt hij wel degelijk zijn verwachting op de wederkomst van Christus om van hem beloond te worden. Onze zalige hoop is onze zalige hoop niet omdat wij denken dat we levend overblijven, maar omdat we van de Heer loon zullen ontvangen, eventueel ondanks het feit dat we voor die tijd ontslapen zijn, heet dat. Want als zover is, worden we toch opgewekt. Dus één kant van het verhaal, er is een andere kant, maar die vertel ik nou niet, hè. Dus waar het nou over gaat gewoon is dit. Paulus gaat ervan uit in zijn beredenering, in zijn levensbeschouwing. Wij blijven over tot de wederkomst van Christus. En zo niet dan niet. Ik ben geneigd te zeggen zo niet dan toch. Want tegen dat de wederkomst van Christus plaatsvindt zijn wij allen levend. En voor zover er graven waren van gelovigen zijn ze leeg. Dat is wat hier gezegd wordt. Want staat er dat wij die, vers 15, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Het wordt gezegd kennelijk tegen een oud-testamentische achtergrond. Waarom weet ik dit, maar het gebeurt nu eenmaal. Want alleen tegen die achtergrond zou je kunnen denken dat degenen die levend overblijven voorkomen, voorgetrokken worden voor, degene die ontslapen zijn. Hebben die ook nog? Want degene die levend overblijven gaan het koninkrijk in, en degene die ontslapen zijn moeten wachten tot de jongste dag. Toch? Maar Paulus zegt nee, degene die levend overblijven komen niet voor degene die ontslapen zijn. Het eigenaardig is dat wij meestal van een andere redenering uitgaan die ook niet helemaal klopt. Wij hebben vaak de gedachte dat degenen die ontslapen zijn voorkomen degenen die nog levend overgebleven zijn. Toch? Die is vanuit onze positie beter begrijpelijk, maar die klopt ook niet helemaal, omdat wat wij verwachten, verwachten de ontslapen gelovigen ook nog steeds. Want wij zouden van de Heer heerlijkheid ontvangen, met hem verheerlijkt worden, niet wanneer wij ontslapen, maar bij zijn wederkomst. En wij wachten erop, en nadat we hier ontslapen zijn, wachten we daar nog steeds op. En die verheerlijking van al de gelovigen, van de gemeente als zodanig, dat is wat genoemd wordt de opname van de gemeente, dan wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, dan wel onze verheerlijking met hem, of hoe het maar heten mag. En daar hebben dus allen deel aan, niet wij die levend overblijven slechts, maar ook degenen die reeds ontslapen zijn. Zo is het. Nou goed.
We zijn het kennelijk met het oog naar oud-testamentische gelovigen.
Ja.
Maar wel gelovigen van het nieuwe verbond?
Nee, gezien vanuit het oude verbond, vanuit de oud-testamentische tijd, was de verwachting de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Die verborgenheid ervan is immers een verborgenheid, dus dat wordt ook niet verwacht. Ze verwachten de openbaring van het koninkrijk op aarde, maar als men niet op aarde is, omdat men voor die tijd is overleden, heeft men daar geen deel aan. En dus degenen die levend overblijven, die komen in een bevoorrechte positie terecht. Dat is ook zo, maar dat geldt niet voor de gemeente. Het is wel zo, maar het geldt niet voor de gemeente. Toch? Want Daniel, Abraham, David, die maken die 1000 jaren hier op aarde niet mee. Die staan pas op de jongste dag. En als in het Nieuwe Testament wordt vastgesteld dat men zou opstaan op de jongste dag, wordt het door de Heer ook niet ontkend. Zo is het namelijk. En Openbaring 20, geloof ik, zegt het ook expliciet alsnog een keer. De overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren volleindigd waren. Maar we praten hier niet over de situatie vanuit het Oude Testament, maar we praten over de gemeente als deelhebbend nu reeds aan het koninkrijk van Christus, verborgen koninkrijk om zo te zeggen, waarvan gezegd wordt al in Romeinen 8, dat nog dood, nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat wil zeggen, de dood speelt daarin geen enkele rol. Nou goed, wat zegt de apostel? Hij zegt dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren inderdaad niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Nou goed, dat was de achtergrond van het verhaal en de probleemstelling. Als je die niet helemaal begrijpt, geef het ook niet. Want waar het om gaat is wat nu volgt. En helaas, dat wordt slecht begrepen, maar ik heb het al eens uitgelegd, denk ik. Meerdere malen zelfs. Moeizaam. Ja, moeizaam, want er blijken hardnekkige misverstanden te bestaan over de opname van de gemeente. Ik heb het niet over een datum, ik heb het over de gebeurtenis als zodanig. Want wat gaat er gebeuren? Vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel, dat was Michael trouwens, ter die tijd zal Michael opstaan. Nou goed, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods, dat is 3 keer hetzelfde hoor. De Heer zelf zal met een geroep, kortom met de stem des aartsengels, ik concludeer ook hieruit bovendien, gesterkt door andere schriftplaatsen, dat de Heer dezelfde is als de aartsengel. En de Heer zelf is ook de bazuin Gods, de shofar, de hoorn, die geluid zal voortbrengen. Maar goed, dat is nou even niet aan de orde, maar zo is het wel natuurlijk. De Heer zelf zal met geroep, namelijk met de stem van de aartsengel, hij verschijnt als Michael. Wat komt hij doen? Zijn engelen verzamelen. Want Michael en zijn engelen zouden opstaan, Daniel 12 vers 1, openbaring 12 eveneens, openbaring 12, ja. En die zouden de macht in de hemel overnemen. En Satan eruit werken. Toch? Bonjour, ja, dat is de uitdrukking. Heel goed, met een goede dag. Als het even kan. Nou goed. De Heer zelf zal nederdalen. Let op, wij weten nog niks over opname van de gemeente. Die term die staat trouwens pas in vers 17. Dus daar gaat, wij weten even helemaal niks. Wij lezen hier over eschatologie. Het gaat namelijk over de leer de laatste ding. Het gaat over de wederkomst van Christus en zijn koninkrijk. En er wordt gezegd, wij die levend overblijven komen niet voor degene die ontslapen zijn. Dan weten we dus helemaal niks. Komen zelfs vanuit oud-testamentische context eigenlijk. En dan wordt er gezegd, inderdaad, maar ik zal je vertellen wat er gaat gebeuren. De Heer zelf zal nederdalen. En dan zeg ik altijd, stop. Wanneer ook alweer. Wanneer ook alweer? Wanneer zal de Heer nederdalen? Niet moeilijk doen, gewoon wanneer zal de Heer nederdalen? Aan het eind van de 70ste week van Daniel, er zal komen op de wolken des hemels en te dien dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg. Je weet nog niks, dat is volgende vers, één voor één. Kijk, dat is het probleem. Sorry dat jij het nou bent, maar dit. Dit is het probleem. Men weet het al en probeert het dan in de Bijbel te lezen. Dat is wat theologen trouwens ook doen hoor. Dus wat dat betreft ben je een slecht gezelschap. Maar. Wat denk je van een conferentie?
Ja.
Nou, Maar dat is het probleem. We denken het al te weten en lezen het erin. Toch? Nou, we weten nog niks. We volgen gewoon de gedachtegang. De Heer zelf zal nederdalen. Wanneer zal de Heer nederdalen? Aan het eind van de 70ste week van Daniel. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En dan komt de Messias. En dan komt u de wolken des hemels. Uit de wolken. Och, dat gij de hemelen scheurdet, zei de profeet. Juist Jesaja ook. Enzovoort. Die heb u toch? Nou goed. Zie, het is niet overbodig dat ik het dus nog een keer uitleg. Goed, de Heer zelf zal nederdalen. Met die bezuin. Blaas de bezuin te Sion. Wat is het dan? Volgens Joël 2. Dan wordt Jeruzalem verwoest. Joël 2. En andere schriftplaatsen. Nou goed. De Heer zelf zal nederdalen. En dan staat er. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Wel nu, als hier dingen verteld worden op de volgorde waarin ze zullen gebeuren, dan hoeft er niet bij te staan eerst. Staat er volkomen overbodig. Begrijpt u dat? Dan had er gewoon kunnen gezegd worden, net als in op Matthäus 24, er gebeurt dit en dat en dat en daarna, en er stond daarna enzovoorts. Maar hier staat het anders, er staat, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dat moet ook wel, ongeacht over welk tijdstip we spreken. Want anders komen degenen die levend overblijven zonder meer voor degenen die ontslapen zijn. Dus wat moet er eerst gebeuren? Dat de Heer nederdaalt? Nee, wat er eerst moet gebeuren is dat degenen die in Christus ontslapen zijn, zullen opstaan. Bovendien, wij weten, Colossens 3, wij weten dat wanneer Hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met Hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Sterker dus nog, als Hij zal nederdalen, zullen wij met Hem nederdalen. En wat moet er dus helemaal eerst gebeuren? Helemaal eerst. Dat staat er ook. Eerst. Eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Ja, ik heb nog iemand gekend die zei dan, waar is dat nou voor nodig? Want ze zijn toch al in de hemel. Dan zeg ik, of het nodig is, dat staat er niet. Dus dan moet je mij niet vragen waar het voor nodig is. Ik zeg toch niet dat het nodig is en staat hier toch ook niet dat het nodig is. Ik bedoel, dat vind ik buiten de orde. Er staat gewoon dat het zal gebeuren. Het lichaam zal veranderd worden voor zover er een lichaam is en in het graflicht zal het veranderd worden. Er staat dus op. 1 Korinthe 15 zegt het ook, maar goed. Er staat dan, en die in Christus gestorven zijn, en lees ik heel dikwijls als namelijk, en dat doe ik nu dus ook. De Heer zelf zal weliswaar, dan ga ik allemaal woorden tussenvoegen. Hè? De Heer zelf zal weliswaar, allemaal voegen. De Heer zelf zal weliswaar nederdalen, maar eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Dat moet, anders komen ze, blijven ze achter bij degene die levend overblijven. Dus dat gebeurt sowieso. Eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Vers 17. Daarna, hetgeen nog weer nadruk legt op dat eerst. En let op dat er niet staat, de Heer zelf zal nederdalen. En daarna zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Het zou ook logisch geweest zijn, de Heer verschijnt. En wat is het resultaat? De doden staan op. Dat is wat de Joden ook verwachten, ten onrechte overigens. Maar dat is, zo staat het er niet. Eerst, punt 1, de doden zullen opstaan, degenen die in Christus gestorven zijn. Punt 2, daarna. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, met degenen die inmiddels opgestaan zijn, opgenomen, eigenlijk met kracht weggenomen. Men vertaalt het dan dikwijls ook met wegrukken. Dat is ook niet helemaal het goede woord. Dat betekent krachtig wegnemen, door een grote kracht. U weet welke kracht? Dat is die uit Filippenzen 3 of 4. Weet ik niet meer uit het hoofd. Wij verwachten de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam door de kracht waarmee hij alle dingen aan zich kan onderwerpen. Die kracht. Links op de bladzijde, net onder het midden in de linkse kolom. Nou, vooruit. In Filippenzen. Dus, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Waarom in de wolken? Ik zou kunnen zeggen, welke wolken? Huh? Nou, het is in tot op zekere hoogte beeldspraak, maar dat doet er niet zoveel toe. Opgenomen in de wolken, om de eenvoudige reden dat de Heer zal nederdalen, uit de wolk, uit de wolken, staat op vele plaatsen, we hebben er straks, Matteüs 24 stond het ook, ja, inderdaad, hij zal uit de wolken nederdalen, maar wij zouden met hem nederdalen, we zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik citeer altijd Lucas 2 dan. Want in die duisternis verschijnt daar de engel des Heren, dat is de Heer zelf. En terstond is het dan met die engel een leger van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggen de Heren zijn God, en dat zijn wij. Dat is wat het ook uitbeeldt bij de geboorte van de Heer Jezus, dat zijn wij. Heel laconiek staat er dan verder. En het geschiedde toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Leuk hè, opname van de gemeente, hoezo? Nou ja, laat maar zitten. Maar het punt is gewoon, de Heer zal weliswaar nederdalen, maar eerst zullen doden opgewekt worden, daarna zullen wij samen met die opgewekte veranderd worden, zoals 1 Korinthe 15 zegt, en de Heer tegemoet gaan in de lucht en tegemoet gaan wil zeggen met hem wederkomen dus. En de opname van de gemeente staat in rechtstreeks verband met de wederkomst van Christus op de Olijfberg. En voor die tijd gaan we hem tegemoet. Tussen iemand maar 7 jaar is toch wat lang om tegemoet te gaan. Dan zeg ik, wie maakt dat nou weer uit? Hoezo is dat wat lang? Als 1000 jaar 1 dag is, broeder, hoeveel is dan 7 jaar? Ik bedoel, je kan toch? Je kan toch, bovendien zit dat niet vast op tijd. Maar het hangt met gebeurtenissen samen. Het is niet zo, we gaan een keer naar de hemel. En oh ja, bij gelegenheid komen we ook nog eens een keer samen met hem op de wolken des hemels enzovoort. Dat is, zo is het niet. Er is een direct verband tussen. Wij gaan naar de hemel. En de volgende keer dat men ons zal zien op aarde, is dat wij met Christus verschijnen in heerlijkheid. Dat is de gedachte. Er zit natuurlijk veel meer aan vast. Maar dat heb ik natuurlijk al genoemd. De gemeente moet nog eenmaal weg voordat die 70ste week van Daniël begint. Want anders heeft die hele 70ste week geen inhoud of geen zin. De gemeente moet nog eenmaal wegwezen. Daarom gebeurt het inderdaad daarvoor. We gaan hem tegemoet voordat hij zal nederdalen. En wel 7 jaar dus. Al staat dat er niet bij. Toch? Nou ja, staat er bijna al. Maar goed, er staat in elk geval, wij zullen met hem opgenomen worden in de wolken, de bekende wolken, de Heer tegemoet. Want uit die wolken zal hij wederkomen. In de lucht, inderdaad. En alzo, namelijk op die wijze, zullen wij altijd met de Heere wezen. Wij die levend overblijven en zij die in Christus ontslapen waren. En zoals ik net al zei, dat is onze verwachting, dat is hun verwachting net zo goed. Te zeggen was van iemand, hij staat nu voor zijn rechters als hij is overleden. Dat is dus niet zo. Dat is niet zo. Dat is wat een kind van God betreft op zijn vroegst bij de opname van de gemeente. Onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dan pas zouden wij loon ontvangen, zal ons recht gedaan worden. En eventueel zullen onze werken verbrand worden, dat kan ook nog, dat is ook recht doen. Het is niet altijd uitsluitend positief, maar de bedoeling is dat het positief is, laat ik het zo zeggen. En wat de ongelovigen betreft, het wacht echt tot de jongste dag. Dat heeft nog even. Een beetje lang voorarrest, denk ik wel eens. Maar. Ja. Ja, vooral voor iemand als Kain bedoel ik maar. He? Nou goed. Dat weet ik verder ook niet, maar zo zit dat. Hè? Waarna wij natuurlijk willen weten, wanneer is dat dan precies? En tegemoet gaan, maar hoezo? Bijvoorbeeld, hoe lang van tevoren? Toch? En dat wordt beantwoord in de volgende verse. Daarom vind ik dat die hoofdstukindeling zo vervelend. Maar er staat, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel dat. En het lijkt me duidelijk dat daarmee verwezen wordt naar de oud-testamentische profetieën. Er was niks nieuws te melden. Wat hij net zei was door het woord des Heren. Maar nu zegt hij, gij weet zelf zeer wel dat. En het hoeft niet geschreven te worden, zegt hij. Want het is al geschreven. In het Oude Testament. En in deze volgende verse brengt hij dus de opname van de gemeente in verband met gebeurtenissen die in het Oude Testament worden aangekondigd. En waar komt hij terecht? Inderdaad, bij de 70ste week van Daniël. Want hij zegt, gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer begint de dag des Heren? Die heb ik nog niet genoemd vanavond. Wanneer begint de dag des Heren? Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Als de zon verduisterd wordt en de maneschijnsel niet geeft en de sterren... verduisterd worden, want dat staat in Joël 2. Dan begint de dag des Heren. En Matthäus 24 zegt dat dat gebeurt terstond na de verdrukking van die dagen. Maar het gaat dus toch gewoon om dezelfde gebeurtenis, in elk geval dezelfde datum, het einde van de 70ste week van Daniël. En dus de gelegenheid waarbij de Heer zal nederdalen en zal komen met grote kracht en heerlijkheid, met ons namelijk. Met grote kracht en heerlijkheid stond in Matthäus 24. En hier staat dat we met hem zouden verschijnen, want als er staat we gaan hem tegemoet, betekent dat we daarna met hem in heerlijkheid geopenbaard zullen worden. Dat heb je toch, hè? Dat is het begin van de dag des Heren. Waarvan de apostel dan zegt, gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Niet de opname van de gemeente komt als een dief in de nacht. De dag des Heren komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij, de vraag is waar zijn wij gebleven? Al weg. Er is niet anders meer op aarde dan zij. De gemeente is weg. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Nou, als het niet over de gemeente gaat, dan gaat het over Israël misschien. Dat is de eerste optie altijd. En dat kan niet missen, want wat zeggen ze? Shalom. Wie gaat er mee? Ja. Zijn de gids, hè? Nou goed, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Nou, wie dat zijn, weet u. Dit is gewoon de verwijzing naar het begin van de 70ste week van Daniël. De dag des Heren begint aan het eind van de 70ste week. Maar wat hier beschreven wordt, begint dus bij het begin. Wanneer zij, de Joodse staat, wanneer zij zullen zeggen, vrede en zonder gevaar. Vredesakkoord is ondertekend enzovoorts. Dan zal een haastig verderf, een plotseling betekent dat altijd hoor, in de Bijbel. Als het staat haastig, betekent het niet snel, het betekent plotseloos. Dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de baresnood een bevruchte vrouw, woorden uit Matthäus 24, en we weten weer waar we zitten, namelijk in het midden van de 70ste week komt dat haastig verderf. Verwoesting tot het einde toe. Heb je dat? En hier staat, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Nee, als ze hadden willen vlieden, had dat moeten gebeuren in de tijd dat het nog vrede was en zonder gevaar. Zie, liggen die twee hoofdstukken dus naast elkaar. Het is jammer dat we niet uren door kunnen gaan vannacht. Dus zou ik me genoeg doen, hoor. Om al die hoofdstukken naast elkaar te leggen, want de volgende keer bent u het misschien vergeten. Nu hebben we die termen nog in gedachten, kun je ze zo naast leggen, hè? Nou goed. Ja, met bandjes kan het altijd. Ik ken mensen die blijven daardoor de hele nacht wakker. Ik ken er ook die zeggen, als je slapeloosheid leidt, moet je een bandje van af en halen. Ja. Dan slaap je zo, want dan zorgt de duivel wel voor. Nou goed. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Komt trouwens ook overeen met, het is vast besloten. Enzovoorts, hè. Uit Daniël 9, vers 27, vers 26, Daniël 7, enzovoorts. En daarmee kom je dan aan het eind van de 70ste week van Daniël. En vervolgens, Maar gij, broeders, zodat deze zij uit, wat was het, uit vers 3, bepaald niet duidt op gelovigen. Het zijn juist ongelovigen. Die een verbond sluiten met de vijand van de Joodse staat enzovoorts. En zij zullen het geenszins ontvlieden, maar gij, broeders, let op gij, wie gij? Broeders, kinderen gods, wedergeboren mensen, dat gaat over de gemeente. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Elke keer als ik het lees, denk ik, hoe komen ze erbij om die film te maken met als titel Als een dief in de nacht. En dat gaat dan over de opname van de gemeente. Ik heb hem dus nooit gezien, de titel was voor mij een te groot bezwaar. Ik denk, dat ligt aan mij, maar als je denkt, als je die titel er al aan geeft, ja, waar zijn we dan helemaal mee bezig? Dat is niet als een dief in de nacht, dat staat in ieder geval niet in de Bijbel. Sterker, er staat hier, gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Trouwens, die dag des Heren komt helemaal niet over ons. Niet alleen niet onverwacht, hij komt helemaal niet. Die dag zal u niet bevangen en zeker niet als een dief. Gaat dubbel op. Gij zijt namelijk kinderen des lichts en kinderen des daags. Want we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Schijnt als een licht in een duistere plaats en in dat licht zouden wij wandelen. Bedankt aan Petrus dus weer. Gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts noch der duisternis. Voor ons is het geen nacht, dus er kan ons ook niks overvallen. Heb je dat? En als dan toch die duisternis over heel de wereld komt, want die komt, de dag des Heren zal komen als verwoesting van de Almachtige, een dag van dikke wolken, een dag van dikke duisternis enzovoort. Oh, waar staat het? Zefania, Joël, noem maar op. Als dan toch die duisternis van de dag des Heren komt over heel de wereld, en wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts, dan betekent dat dat wij dus deze wereld verlaten voordat het zover is. Moeilijker is het niet. Het was net gezegd trouwens. In hoofdstuk 4 nog. Wij zijn kinderen des lichts, kinderen des nachts. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Zo laat ons dan ook niet slapen. Want daar zit het probleem. Zo laat ons niet slapen gelijk als de anderen. Ik ben geneigd terug te grijpen op Matteüs 24. Het stuk wat we net niet meer gelezen of bezien hebben. Daar staat... Waakt dan, want gij weet niet de dag nog de uren in welke uw Heer komen zal. En ik vraag altijd daarna, waarom weten die mensen niet? Er staat erbij. Waak dan, want gij weet niet. Dat is omdat ze slapen dus. En dat kan. Wij zijn weliswaar desdaags en des lichts, maar daarom kunnen we wel slapen. Sommigen denken dat ze nachtdienst hebben, weet je veel. Maar hier staat, laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. En in beide gevallen betekent het, waken zowel als nuchter zijn, betekent dat we ons bewust zouden zijn van de omstandigheden waarin wij verkeren en dien overeenkomstig handelen, daarop reageren. Dat is het idee. Want die slapen desnachts, en die dronken zijn desnachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, en dus ons bewust zijn van de omstandigheden, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid, want dat is wat wij hopen, verwachten namelijk, niet ons overlijden, maar zaligheid. De zaligheid van het lichaam zelfs in het bijzonder. Vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. En dat is de goede klemtoon, hè? Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Wie dan wel? Ja, die gij uiteraard uit vers 3. Die het niet zouden ontvlieden. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar tot verkrijging der zaligheid. Dat wil zeggen, tegen de tijd dat die toorn komt over Israël en de volkeren als zodanig, krijgen wij de beloofde zaligheid. Dan zegt u, die had ik toch al? Dan zeg ik, ja, maar die van het lichaam nog niet. Want wij, onze wandel, komt hier weer, Filippenzen, weet je wel, de linkse bladzijde is onder het midden. Onze wandel is in de hemel, waaruit, want zo is het vertaald, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam zal zalig maken natuurlijk. Maar aangezien dat zo voor de hand ligt, staat er dan die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar als hij de zaligmaker heet, betekent het gewoon dat hij onze lichamen zal zalig maken. Want dat is nog niet gebeurd. Maar het wordt aangekondigd. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. En wij trekken ogenblikkelijk twee conclusies. De eerste is dat de opname van de gemeente in elk geval plaatsvindt voor de grote verdrukking. Dat is toch duidelijk, hè? Niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid in plaats daarvan. Dus voor de grote verdrukking. En de tweede conclusie die we trekken is dat er niet zoiets bestaat als een gedeeltelijke opname van de gemeente. Dat houdt je weet wat het is? Een gedeeltelijke opname is de term in het Nederlands. Dat betekent in de praktijk altijd dat degenen die bij ons horen, die gaan mee met de opname. En de anderen uiteraard niet. Dat is eigenlijk het idee. In de Pinkstergemeente wordt dat geleerd en is het altijd met de geest vervulde gelovigen gaan mee met de opname. De anderen moeten door de grote verdrukking. Dus doe maar goed je best om in tongen te spreken. Sorry, maar dat is wat geleerd wordt. Er komt er altijd op neer. In andere kringen wordt iets dergelijks ook geleerd. Maar dan blijft het altijd de verhaal van die bij ons horen, die gaan mee en de anderen niet. Dus binnenkort, Wallisveen is weg. En dan... Want het is weer lang geleden, hè? Want niet Veen, zei ik. Ja. Nou, het is weer lang geleden. Nou goed, gelukkig maar. He? Maar en die daar niet bij hoort, die gaat dan niet mee. Dat is dan het idee. Maar wat staat hier? Het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen. He? Dus niks partiële opname, of we nou goede of slechte kinderen God zijn. Wat dat wezen mogen, want daar gaat het nou niet om. We gaan met z'n allen mee, want we zullen tezamen opgenomen worden enzovoorts. Is dat ook duidelijk? De volgende gedachte, die voeg ik meteen aan toe. Ik geloof niet dat de gemeente wordt opgenomen op het moment dat de grote verdrukking begint. Want dat is het midden van de 70ste week. Maar inderdaad daarvoor, zelfs voor het begin van de 70ste week, al moet ik zeggen dat ik ook niet weet waar dat nou expliciet in de Bijbel staat. Als ik een tekst moet noemen, noem ik Openbaring 12, maar daar staat het in de vorm van typologie. En dat wordt door velen ook ogenblikkelijk aan de kant geschoven, dus ik ga er maar verder niet op in. Ik hoef het nou verder niet meer toe te lichten, maar hier in elk geval blijkt voor de verdrukking zo zonder meer. En in de tweede plaats een volledige opname van de gemeente. Die vindt namelijk niet plaats op grond van een of andere verdiensten. Maar het is gewoon de afronding, voltooiing van het werk Gods in onze tegenwoordige bedeling. Dat moet hij wel, want het wordt tijd om werk te maken van het volgende punt op zijn programma. Dat is nou helemaal niet anders. Dat is wat gaat gebeuren. Niettemin wordt deze uitspraken hier uit 1 Thessalonicenzen 5 worden wel degelijk gebruikt, niet zozeer om ons licht te verschaffen in het profetisch woord. Paulus zegt trouwens dat het helemaal niet nodig is, want dat is bekend, dat zegt hij ook. Maar hij maakt van de gelegenheid wel gebruik om erop te wijzen dat wij in een heel andere positie ons bevinden dan het Joodse volk of de volkeren in het algemeen. Wij zijn desdaags. Wij worden geacht te wandelen in het licht. Met dank aan Johannes uiteraard, die die term nogal veel gebruikt. Hè. Wij worden geacht te wandelen in het licht. En dat licht schijnt niet om ons heen in de wereld, maar het licht wordt geacht te schijnen in onze harten. Dat wil zeggen, in de praktijk, dat het erom gaat dat God ons inderdaad zijn woord geeft in onze harten, zodat wij in het licht van dat woord Gods zouden denken. Voor velen een moeilijk woord. Nee, voor u niet, maar vooruit. Maar het licht van het woord God zouden denken en daarin zouden wandelen. Want hoe je dat ook keert of wendt, onze levenswandel bestaat niet uit het afleggen van een afstand van A naar B en dan bij het kruispunt linksaf. En dat is niet onze levenswandel. Dat is de hond uitlaten of iets dergelijks. Nee, zuster, voor sommigen is het verschil niet zo groot. Ik ken mensen die nauwelijks nog wat anders doen dan de hond uitlaten, maar vooruit. Maar ik bedoel het gewoon serieus. Onze levenswandel zit hem niet in de buitenkant. Ik zeg altijd, ons leven is onze beleving. Het heeft te maken niet met wat wij doen of wat er om ons heen gebeurt. Maar het heeft te maken met hoe wij aankijken tegen wat wij doen. Met welke motieven wij ze doen en hoe wij eventueel aankijken tegen de dingen om ons heen. Zonder ons er verder mee bezig te houden, eventueel. Maar het gaat om wat in ons hart is. En daarom zouden wij onze harten en daarmee onze levens vullen met het licht van het woord Gods. En daarmee in het bijzonder met het licht van het profetisch woord. In de zin van het woord Gods. Voor zover dat ons beloften doet met betrekking tot de toekomst. Wij zijn onderweg inderdaad naar morgen, om maar weer eens een cliché te gebruiken. En de Heer heeft ons beloofd het een en ander voor de toekomst. Wij weten waarmee we bezig zijn. Wij zijn samen op weg, zeg ik altijd. En als het goed is, weten wij inderdaad waar naartoe. Dat is waar het om gaat. En daarover spreekt feitelijk het hele Nieuwe Testament, met de nadruk uiteraard op de brieven. De bedoeling van ons leven hier is dat we ons inderdaad vullen met het woord Gods. Laatst was ik met een bijbelstudie bezig. Hij is te vroeg, iemand van achteruit de zaal. Hij zei, broeder, wat wil u daar nou eigenlijk mee bereiken met wat u nu allemaal zegt? En ik was eigenlijk een beetje perplex. Van, wat wil ik daarmee bereiken? Ja, wat wil ik daarmee bereiken? Ik kan moeilijk zeggen, ja, broeder, straks komt de collecte en het boek. Kijk, nu schiet me dat er binnen. Toen niet, hoor. Wat wil u daar nou mee? Wat wil u daar nou mee bereiken? Kijk, als je een handboek koopt van hoe maak ik preken in 3 delen voor beginners, weet je wel. Dan is vraag 1 die je moet stellen, wat wil ik bereiken? Die vraag heb ik me nog nooit gesteld, wat wil ik bereiken ermee? Het punt is namelijk, wij willen helemaal niks bereiken. Het woord Gods zou zijn werk in ons doen. En ook al weten wij niet wat wij met het woord Gods moeten, wat verzinnend heeft. Ook al weten wij niet wat verzinnend heeft ons bezig te houden met profetieën die misschien pas over weet ik hoeveel eeuwen, ik praat even vanuit de middeleeuwen, pas over hoeveel eeuwen vervuld zijn, wat maakt het ons uit? Nou, wat het ons uitmaakt is dat dat woord in ons zijn werk zou doen. Het verandert ons denken, het geeft ons een andere kijk op de wereld als zodanig. En het maakt ons daarmee ook los van de wereld, onderscheidt ons. Inwendig. Niet zozeer in wat wij doen, maar wel in wat onze hoop is. Wij weten waarheen wij onderweg zijn. Wij weten wat de Heer van ons verwacht. Wij hoeven niet de vraag te stellen naar de zin van ons leven enzovoorts. De zin van ons leven is dat wij, die van nature zondaren waren, onze harten laten vullen met dat woord Gods. En dat doet Hij als we ons aan Hem onderwerpen enzovoorts. En dat woord Gods, dat krachtige, levende woord Gods, zou zijn werk in ons doen. De vraag is niet wat ik wil bereiken met het geven van Bijbelstudie. De vraag is wat de Heer wil bereiken met dat woord in u. Zie je? Of zoals Jacobus het zegt, ontvangt met zachtmoedigheid het woord Gods dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dat is namelijk de bedoeling. En dat is wat het woord van God in ons zou doen. Dat is wat geest van God in ons doet. Dat is wat Christus in ons doet. En daarom voeden wij ons inderdaad mee. Daarmee. Dat is wat ons kracht geeft. Niet om dingen te doen of te laten, maar dat is wat ons de kracht geeft om inderdaad over alle omstandigheden heen uit te zien naar die zalige hoop, namelijk dat wij van de Heer loon zullen ontvangen, met Hem verheerlijk zouden worden enzovoort. En dat maakt alles de moeite waard. Ik moet het zo zeggen, met aarzeling, dus ik bedoel, ik zeg het ook tegen mezelf uiteraard, maar het is gewoon Bijbelse waarheid. Dat is waar het om gaat. Wij als kinderen Gods zijn getrokken uit deze wereld, we zijn verzameld geworden rondom de Heer Jezus zelf. In meer dan één opzicht moet ik eigenlijk zeggen. Maar we hebben deel aan Hem gekregen en Hij is het die zijn werk in ons doet. Maar Hij doet het echt alleen via zijn woord. Hij zal ons reinigen door het bad des waters, door het woord. Hij zal licht geven op ons pad, maar het licht is zijn woord enzovoorts. Waar wij een Bijbel dicht laten, daar heeft christen zijn geen enkele praktische betekenis. Maar waar wij christenen zijn, komt dat in de eerste plaats tot uitdrukking, doordat wij onze harten openstellen voor de Heer, ons onderwerpen aan zijn woord, ons daarmee laten vullen en eventueel de consequenties daaruit trekken. Want natuurlijk moeten wij bereid zijn om de dingen te zien zoals de Bijbel ze ons inderdaad ook beschrijft. En vanuit die gedachte zijn we inderdaad onderweg naar die Heer die ons nu al tot zich geroepen heeft, opdat we ons bij hem zouden melden voor zijn dienst en opdat we door hem gevoed en zelfs opgevoed zouden worden. Want wij, geloof het of niet, broeders en zusters, wij moeten nog heel lang met elkaar optrekken. Dat valt hier misschien niet mee. Misschien in de toekomst ook niet, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het zal wel moeten, want wij zijn geworden één volk, één tempel, één priesterdom, één lichaam van Christus. En wij leven inderdaad uit zijn genade en wat we ook zijn, of zelfs worden, het is uit wat hij ons geschonken heeft. Wij zullen de Heer danken voor wat hij ons gegeven heeft. Het leven en al wat tot het leven en de godzaligheid behoort, zei Petrus, waarvan brood en wijn nog altijd de uitdrukking zijn. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor die geweldige rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat u ons verlost hebt uit een duistere wereld en dat u ons een andere bestemming gegeven hebt, reeds nu. Wij danken u dat we als uw kinderen inderdaad met vrijmoedigheid mogen naderen tot die troon der genade om ons aan te melden voor die dienst onder het nieuwe verbond. En we danken u dat waar wij ons aan u ter beschikking stellen, dat u degene bent die ons inderdaad voedt en onderhoudt. Dat u degene bent die ons reinigt en die zich over ons ontfermt. Wij danken u daarom, Vader, dat wij op die grond ook inderdaad mogen uitzien naar die rijke toekomst. Waarin uiteindelijk uw heerlijkheid ook geopenbaard zal worden in deze oude zondige wereld. Wij danken u te mogen weten dat binnen afzienbare tijd deze profetieën waarmee wij ons bezighouden vervuld zullen worden door uw kracht. En we danken u bovendien dat wij aan die kracht deel zullen hebben en zullen delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Wij danken u voor die overvloedige rijkdom van uw genade waaraan we deel gekregen hebben. Wij danken u dat we onder alle omstandigheden ons vertrouwen op u mogen stellen. Omdat we weten dat niets ons zal kunnen scheiden van uw liefde in Christus Jezus onze Heer. Wij danken u dan dat u ons leven geworden bent. En dat wij de tekenen daarvan ook in ons midden mogen hebben. Mogen weten dat brood en wijn de uitbeelding zijn van dit leven onder het nieuwe verband. En we danken u te mogen weten dat waar we ons aan u onderwerpen, waar we uw kinderen geworden zijn, dat wij daar inderdaad genood worden om hieraan deel te hebben. Wij danken u dan dat we ook hier vanavond mochten zijn. We bidden u, Vader, wilt u inderdaad dat woord in onze harten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat we ook in de praktijk van ons leven zouden leven als verlosten, als kinderen des konings, als geroepen tot eerstgeborenen en met het uitzicht op die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. We danken u voor die rijkdom van uw genade. Amen. Broeders en zusters, de vorige keer, zoals u zich ongetwijfeld zult herinneren, waren wij officieel in Daniël 9, het laatste vers in het bijzonder. Dat was officieel. En in de praktijk waren wij in 1 Thessalonicenzen 4, dan wel 5, helemaal precies, weet ik het niet, ik denk allebei, als ik me goed herinner. Tot vers 2, dat is ook meer dan voldoende, broeder. Ja, want het was wel een uitstapje, maar het was wel een systematische excursie. Ik wilde zeggen toeristische route, maar dat was daartussenin eigenlijk. Die toeristische route. Tussen de vorige keer en nu, eigenlijk. Maar in Thessalonicenzen waren wij terechtgekomen, omdat nou eenmaal die 70ste week van Daniël kort besproken wordt in het einde van Daniël 9. Maar daarna wordt er met name in het Nieuwe Testament nogal een paar keer naar verwezen. Om de eenvoudige reden dat juist deze verzen uit Daniël 9 in hoge mate het oriëntatiepunt geven of vormen voor de nieuwtestamentische profetieën. Want hoe dat ook zij, nieuwtestamentische profetie is in feite niet anders dan een nadere toelichting op, een eventueel een uitbreiding van, de oudtestamentische profetie. En er moet natuurlijk aansluiting gevonden worden tussen beide categorieën. En die aansluiting vinden wij, voor zover ik weet, alleen via deze 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, het begin, midden en het einde van deze 70ste week worden gemarkeerd. Het begin heeft namelijk van doen met het sluiten van een verbond. Als je het niet meer weet, lees je stiekem gauw even het laatste vers van Daniël 9. U weet wel. En hij zal met de velen van de Joodse staat dus een verbond sluiten, bekrachtigen, ondertekenen, of hoe het maar heten mag. 1 week, dat wil zeggen, dan begint de nog resterende 70ste week van Daniël. Kennelijk is het dan een soort van vrede. Dat wil zeggen, niet in Nederland, want daar gaat het niet over, maar wel in de Joodse staat, want daar gaat het wel over. Weet u nog, 70 weken zijn bestemd over uw volk. Geen ander volk, uw volk. Dat was vers 24 van Daniël 9. Zodat de 70ste week begint met vrede in Palestina, Kanaan, Israël of hoe het maar heten mag bij gelegenheid. Maar wordt dan gezegd, in het midden van de 70ste week loopt er van alles mis. Wordt het dus onvrede, misschien ook oorlog. Maar in ieder geval kan het niet als vrede worden aangemerkt, dat is het niet. En dat duurt dan tot het eind aan toe, want tot het eind aan toe zou er zijn vastelijk besloten verwoestingen. En dan zeg ik het nog netjes, want het wordt uitdrukkelijk, geheel uitdrukkelijk gezegd en ook zelfs een paar keer herhaald. Alles nog in Daniël 9 zelf. Het punt is nu dat bij die uiteindelijke verwoesting van in elk geval Jeruzalem en daarmee feitelijk van heel de Joodse staat, bij die gelegenheid zou de Heer, volgens Zacharië 14 althans, zijn voeten zetten op de Olijfberg. Daar vindt plaats de officiële verschijning van de Heer aan het officiële Israël, of wat er van over is. En dat is niet zoveel, helaas. En ik zeg met nadruk het officiële Israël, want daar gaat het maar om, hè. Hij zal daar officieel verschijnen aan het eind van die 70ste week, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En dan zeg ik het allemaal heel snel, gewoon om je herinnering op te frissen en de mijne. Bij diezelfde gelegenheid zal de Olijfberg scheuren en zal een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem vluchten door de Olijfberg, door de vallei zijn er bergen helemaal naar Azal. Dat wil zeggen, naar de gereserveerde plaats, want dat betekent dat naar de woestijn, dus naar Petra in de praktijk, als u het mij vraagt, en dat denk ik dat u dat vraagt. Dus daar hou ik het dan maar even op, naar de woestijn. Je had spaar tijd als ik zelf de vraag stel, snap je wel. Goed. Maar dat heb ik toch allemaal nog, dat is de officiële bekering van het Joodse volk, waar niet veel van over is, maar om een kijk, laat ik het zo zeggen, de officiële bekering van een volk bestaat er in de praktijk slechts hieruit dat de hoogste leider van het volk officieel tot bekering komt. Officieel, in zijn officie, in zijn officiële ambt namelijk. En daar gaat het maar om. Zodat ik het erop houd, maar dat heb ik naar aanleiding van de eerste helft van Daniël 7 besproken, naar ik mij herinner, dat de regering van de Joodse staat komt tot het aanroepen van de naam des Heren. Hetgeen een wonder mag heten. Maar niettemin zal dat gebeuren, net zo goed als Daniël zelf dat deed, als ongetwijfeld de hoogst geplaatste Jood van zijn dagen. Dat was in Daniël 7 het eerste gedeelte. Nou goed, daar heb ik het dan verder niet over. Maar punt is nu dat diezelfde verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week van Daniël, dat daar min of meer naar verwezen wordt in Joël 2, waar sprake is van een gelovig overblijfsel te Jeruzalem, dat zou ontkomen. Maar daar ga ik nou niet verder meer op in. En daarna vonden wij dezelfde gedachte in elk geval in Matteüs 24. Dat is ook van groot belang, omdat Matteüs 24 geacht wordt te zijn de ruggengraat der profetie. Vertaald uit het Engels, maar daar is het een zeer clichématige uitdrukking. The backbone of prophecy. Dat wil zeggen, in Matteüs 24 wordt melding gemaakt van de verschijning van de Heer terstond na de verdrukking van die dagen, zijnde de tweede helft dus van de 70ste week van Daniël. En als dan de Heer verschijnt, zoals beschreven in Matteüs 24, is dat dus inderdaad zijn verschijning op of boven, wat hetzelfde is, over Namelijk de Olijfberg. En vanaf dat moment zal hij zijn uitverkorenen bijeen vergaderen en zal hij zijn dienstknechten zijn goederen overgeven en hoe dat maar heten mag. Alles in Matthäus 24 en hoofdstuk 25. En pas uiteindelijk in Matthäus 25 in dezelfde redenvoering vanaf vers 31 is sprake van wat wij dan maar noemen het oordeel over de volkeren. Dat is de vaste uitdrukking. En daarmee het begin van de 1000 jaren. Nou goed, dat hebben we allemaal besproken. Daarna zijn we vorige keer terechtgekomen in 1 Thessalonicenzen 4 en 5. Waar net zo goed melding gemaakt wordt van het nederdalen des Heren. In vers 16 van 1 Thessalonicenzen 4 was dat. Wij spreken dan prompt over de opname van de gemeente. Al staat het toch meer correct boven de wederkomst van Christus. Want eerlijk gezegd, daar gaat het eigenlijk meer om. De wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Al moet erbij gezegd worden dat wel degelijk de zogeheten opname van de gemeente hier genoemd wordt. En de uitdrukking komt zelfs eigenlijk uit dit schriftgedeelte. Maar de gedachte is dat voordat zover is, voordat de Heer zal wederkomen, althans aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg, voordat het zover is, en zelfs minstens 7 jaar voor het zover is, zullen de gelovigen van onze bedeling, de gemeente, hem tegemoet gaan in de lucht, zoals dat heet. En worden opgenomen hem tegemoet in de lucht. En dat is dus opname van de gemeente. Dat klopt, dat wordt hier inderdaad vermeld. Alleen als we vragen wanneer zal het zijn, werd er gezegd in 1 Thessalonicenzen 5. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Ben ik altijd blij mee dat er niet staat van de tijden en de gelegenheden moogt gij niets weten. Is het u niet geoorloofd en iets te weten? Of zoiets? Ja, dat staat er niet, hè? En ook niet, dat kun je niet weten. En ook niet, dat staat wel in de Bijbel, maar daar mag je je niet mee bezighouden. Dat staat allemaal er niet in. Het zijn trouwens moderne varianten, want vroeger hield iedereen zich mee bezig. Met wanneer zal dat zijn? Ja, dat is zo, wist je dat niet? Ach, man, houd toch op. Ik wil een meter boeken van, zeg ik altijd, die zich alleen bezighouden met de vraag in welk jaar zal de wederkomst plaatsvinden, dan wel de opname van de gemeente. En in die dagen was er niemand die dan zei, dat kun je niet weten, of er staat in de Bijbel, het komt u niet toe te weten, de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Want toen wist men nog dat die uitspraken daar helemaal niks mee van doen hadden. Maar over heel iets anders gingen. Dat is men inmiddels vergeten, dus vooruit. En verder, hoe meer er geschreven werd over wanneer zal de Heer wederkomen, hoe meer er dus achterhaald is inmiddels, vind ik altijd leuk. Ja, vind ik leuk. Dat heb ik ook altijd gezegd, vind ik dan leuk. En dat heeft er misschien ook toe geleid dat men zegt van, men kan het kennelijk niet weten. Maar dat is ook niet helemaal een terechte conclusie. Nou goed, en als ik een persoonlijk woord er even tussendoor mag zeggen, ik hoef het ook niet te weten. En als u zegt, waarom hou je dan mee bezig? Dan zeg ik, omdat ik gegevens daaromtrent in de Bijbel tegenkom en heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot enzovoorts. Want de vraag is niet of ik weet, dat ik moet weten wanneer de Heer wederkomt, maar de vraag is wel, wat betekenen deze uitspraken zo links en rechts hier en daar in de Bijbel? En die leggen we naast elkaar en er komt dan wat uit. En of dat dan de terechte conclusie is, dat is maar zeer de vraag. Maar, want dat wordt iets moeilijker. Niet omdat de Bijbel niet duidelijk genoeg is, maar omdat het ons gewoonlijk ontbreekt aan een nauwkeurige kennis van de buitenbijbelse geschiedenis. Dat vind ik nog steeds een groot probleem. Dat zeg ik ook nu vast, want als we ooit als we ooit nog in Daniël 11 terechtkomen, dan zit er niks anders op voor mij ook niet dan dat ik u een avond, minstens één avond, als ik het snel doe, bezig hou met ongewijde geschiedenis. Ja, want als je wil weten of die profetieën nog vervuld moeten worden of al vervuld zijn, dan zul je toch de geschiedenisboek open moeten doen. Daar maken velen bezwaar tegen altijd, want dan zeggen we, het staat niet in de Bijbel. Maar er zit niks anders op. Zo moet het dus ook, hè. Nou goed, ik laat het maar weer. Maar hier staat, van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven. Niet omdat men het niet hoeft te weten, maar omdat men het zeer wel weet. Dat staat er dus ook, hè. Want gij weet zelf een zeer wel. U weet heel goed, in gewoon Nederlands. Gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren, niet de Heren, En zeker ook niet de opname van de gemeente. Maar dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Dat is een uitdrukking overeenkomend met de uitspraak in Matthäus 24. En ik moet al lang verteld hebben dat de dag des Heren aanvangt aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is hier toch duidelijk inmiddels, hè? Terstond na de verdrukking van die dagen en dus na de 70ste week zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, Matthäus 24. En daarna Joël 2, de zon zal verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven en dan begint de dag des Heren. Dus dat is duidelijk genoeg. Officieel de dag des Heren begint aan het einde van de 70ste week van Daniël. En daarvan staat, die komt als een dief in de nacht. Dat kunt u zich voorstellen, want uiterlijk 7 jaar daarvoor zijn alle gelovigen van de aarde weggenomen. Had u gedacht dat er daarna iemand zou zijn die voldoende bijbelkennis heeft om te weten wanneer nou de rest van de geschiedenis of de rest van de profetieën zal vervuld worden? Die zijn er misschien wel, maar dat kan hooguit een handjevol zijn. Als het mee zit. Hè?
Twee getuigen.
Natuurlijk, het kan dus wel, maar natuurlijk. Maar dat kunnen er maar weinigen zijn. Dus in het algemeen geldt dan toch als een dief in de nacht, onverwacht. Nou goed. Gij weet zelf zeer wel dat, enzovoort. En dan vers 3, want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, maar het staat me bij dat ik het toch echt aangehaald heb vorige keer. Wanneer zij zullen zeggen, niet wij, maar zij. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dat moet noodzakelijkerwijze gaan over dagen na de opname van de gemeente, zoals vermeld in de voorgaande verzen. Daarom is het niet wanneer gij zult zeggen, maar wanneer zij zullen zeggen, want wij zijn al weg. Wanneer zij zullen zeggen, dat moet dan noodzakelijkerwijze het Joodse volk zijn, aan wie eventueel het evangelie gepredikt wordt, maar wanneer zij zullen zeggen, shalom, en zonder gevaar, en dan weet u precies hoe dat zit en welke tijd of gelegenheid dit is. Tijd misschien niet, althans niet in de chronologische betekenis van het woord, maar wel de gelegenheid. De gelegenheid is namelijk het begin van de 70ste week van Daniël, wanneer immers die vorst die komen zal een verbond zal sluiten met de Joodse staat. Dan is het dus vrede. En ik hoef het de krant niet naast te leggen, want u leest u zelf natuurlijk ook. Daar wordt aan gewerkt, dus dat kan niet missen. Toch? Soms maken we ons zorgen dat er niks van terecht komt. En aan de andere kant denken wij, daar mag ook eigenlijk niks van terechtkomen. Het is eigenlijk zonde dat het wel gebeurt. Dus je weet niet wat je ervan moet denken. Dat hoeft ook niet, je kunt gewoon de gebeurtenissen volgen en beseffen dat, ja. Als het gebeurt, is het niet naar de wil Gods, maar het is wel de vervulling van Bijbelse profetie. En of je dan daar blij mee moet zijn, weet ik ook niet. Dat doet ook niks ter zake verder. Het gaat in ieder geval gebeuren. En hoe dat ook zij, hoeveel vaat er ook in zit in de onderhandelingen, u en ik weten dat het er toch van komt. En dat weten de partijen ook. De vraag is alleen hoe. En vervolgens, de volgende vraag is dan dus, wanneer? Maar het hangt uiteraard oorzakelijk met elkaar samen. Nou goed. Maar wanneer zij zullen zeggen, nou is het vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen en u en ik begrijpen dat het daarmee dan gaat inmiddels over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daarom staat het hier zo kort en daarom wordt het niet verder toegelicht. Het is domweg de verwijzing naar het Oude Testament en naar oud-testamentische profetie. Ja, ik zoek even Ezechiël 13, want ik heb zelf een aantekening erover gemaakt, maar ik weet echt niet wat er staat, dus ik zoek het toch maar even op. Ezechiël 13, oh ja, Ezechiël 13 vers 10, nou weet ik hem weer. Ezechiël 13 vers 10... Waar staat, daarom, ja daarom dat zij mijn volk verleiden zeggende, vrede daar geen vrede is. En dat de een leme wand bouwt en ziet de andere dezelfde pleisteren met loze kalk enzovoorts. Dat wil zeggen, het lijkt net of er een muur staat en of het nou voor elkaar is, maar dat is niet zo. Want die wand stelt niks voor, het is maar een gipsmuurtje, gipswandje weet je wel, dan loop je zo erheen. Het is me tenminste wel eens overkomen. Maar goed. Dat even terzijde. Maar wanneer zij zeggen vrede, maar het is geen vrede. En dat is net zo goed de verwijzing naar dezelfde gebeurtenissen uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ze zeggen vrede, want ze hebben een verbond gesloten. Waaronder ons gezegd, als je, dat mag je niet zeggen meer tegen ons. Nou goed, ik wilde zeggen, men heeft altijd geweten dat je wel een overeenkomst kunt sluiten met Arabieren, maar dat je je vooral niet moet verbeelden dat je er wat aan hebt. Of dat het iets betekent. In mijn encyclopedie, maar ik moet toegeven dat die wat oud is langzamerhand, staat gewoon dat dit volstrekt onbetrouwbare volken zijn. Voor wie waarheid niets betekent. Maar misschien is het in de afgelopen 100 jaar, ja, het is precies 100 jaar oud, van ja, ik weet wat te vieren. Maar goed, misschien is het in de afgelopen 100 jaar veranderd, maar naar vooruit. Hè? Nee, er zijn er die dat niet kunnen zien. Maar vanuit, laat maar zitten. Je kan wel een verwonderd je luis luiden, maar wat betekent zoiets? In de praktijk niks. Dat is maar papier, zal ik maar zeggen. Goed, en dat is wat de schrift er ook van zegt. In de praktijk betekent het niks. En goed, maar er staat dus in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3... Wanneer ze zeggen vrede en geen gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En het gaat niet zozeer om de letterlijke vergelijking, maar waar het wel om gaat, is dat woorden van die strekking wel degelijk ook genoemd worden al in het Oude Testament en ook in Matthäus 24. In verband met de grote verdrukking, de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En daar gaat het maar om dat we die gebeurtenissen herkennen. En uit dit hoofdstuk, of eigenlijk deze hoofdstukken, 1 Thessalonicenzen 4 en 5, concluderen wij dan ook dat inderdaad hier in hoofdstuk 5 sprake is van de 70ste week van Daniël, uitlopend in de verschijning van de Heer definitief met zijn gemeente. Maar tegelijkertijd concluderen wij dat de opname van de gemeente aan die 70ste week vooraf gaat. Die conclusies trekken wij ook uit andere schriftgedeelten overigens, maar die is hier ook goed te trekken. De apostel gaat er verder niet meer op in, want waar hij op ingaat is natuurlijk gewoon op het werk Gods in onze dagen, niet aan Israël, maar aan de gemeente. Aan ons dus. Vandaar dat het verder gaat met vers 5 dan maar. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags, wij zijn niet des nachts nog der duisternis, zodat deze dagen ons sowieso niet als een dief in de nacht kunnen overvallen. Wij zijn namelijk niet in de nacht. Wij zijn des daags en des lichts en wij wandelen in het licht enzovoorts. En dus worden wij ook geacht te weten welke uren het is. Nou goed, daar hoef ik niet verder op in te gaan. Het is een oproep verder om te leven uit dit licht van het woord Gods en uit het werk van de geest. Het werk namelijk dat de Heer nu in en aan de gemeente en daarmee in en aan u en mij wil doen. Dat is waar het om gaat. Nou goed, ik laat het voor wat het is, want ik heb er vorige keer genoeg over gesproken, dacht ik. Zodat ik nu verder ga naar, even kijken of ik niks vergeet. Nee. Zodat ik nu verder ga naar het boek Openbaring. Waar nog een paar maal verwezen wordt, zeer expliciet, naar dezezelfde gebeurtenissen uit de 70ste week van Daniël. Het wordt Openbaring 6. Waar, nou goed, laat ik dan eerst even aanhalen vers 12. Waar staat in vers 12? Ik zag toen het zesde zegel geopend had. Want er is sprake van een visioen, zoals heel openbaar in doorsprake is van visioenen. Die soms wat worden toegelicht, soms ook helemaal niet. Maar er is sprake van een visioen waarbij het lam op de troon gezeten is, en dat is uiteraard de uitbeelding van Christus, en van de heerlijkheid en van het koninkrijk van Christus, lijkt me een duidelijk beeld, hè. En het lam krijgt een boek ter hand gesteld, een boekrol, verzegeld met 7 zegelen. En de gedachte is dat de boek voorstelt, je kunt zeggen de Bijbel, je kunt ook zeggen, het stelt voor het werk Gods, wat daarin vastgelegd is, dingen die geschieden moeten. En de gedachte is dat bij het openen van dit boek ook inderdaad vervuld wordt wat in het boek geschreven staat, dus betrekkelijk simpele symboliek, zodat nu achtereenvolgens deze zegels verbroken worden om het boek te openen. En het begint vanaf vers 1, maar in vers 12 zijn we al toe aan het zesde, het ene laatste dus, het zesde van deze zegelen, achtereenvolgens, zodat er sprake is van een volgorde. Eerst uiteraard het eerste zegel, dan uiteraard het tweede zegel. Dus het geeft meteen de volgorde der gebeurtenissen aan. Die eerdere gebeurtenissen sla ik nu eerst even over, ik kom er zo op terug. Maar in vers 12 zijn we al bij het zesde zegel. En er staat dus, ik zag toen het, namelijk het lam, vandaar dat het met een hoofdletter geschreven staat, Christus. Ik zag toen het zesde zegel geopend had, en zit, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als zij van een grote wind geschud wordt. En dan, als we dat lezen, zouden wij nu langzamerhand gewoon moeten zeggen, aha, dat weet ik wanneer dat is. Nou weten we ineens waar we zitten, in het verhaal, toch? Want het gaat over verduistering van zon, maan en sterren. En dat is wat in al die profetieën gezegd wordt, of genoemd wordt, als een teken dat zal plaatsvinden aan het einde van de 70ste week en dus ter gelegenheid van de verschijning van de Heer op of over de olijfberg en scheuren van de olijven. Kortom, het einde van de 70ste week van Daniël. Zodat wat voor dit vers beschreven staat, hier een openbaring, vindt dus plaats voor het einde van de 70ste week. En wat daarna beschreven staat, in het algemeen, komt daarna pas, in het algemeen, want daar is nog wat meer van te zeggen, maar dat doe ik nou niet. Maar in het algemeen is dat zo, zodat we een punt voor synchronisatie vinden hier in vers 12. Verder is het zo dat wij mogen verwachten dat waar sprake is werkelijk van het lam op de troon die tot actie overgaat, dat er dan...